Ja, dan gaan wij door naar de Verenigde Staten. Meteen door. Ja, de coronacrisis treft natuurlijk ook de Verenigde Staten. De staat New York, die telt meer dan 3500 overledenen aan corona, van wie meer dan 1900 in de stad New York. Maar hoe is het in het zuiden van de Verenigde Staten en wat zijn de effecten van de coronacrisis op die race om het presidentschap? Want in november moeten er toch verkiezingen worden gehouden. Bestaat er nog zoiets als een verkiezingscampagne? Als het goed is, hoort u straks nog de Nederlandse verpleegkundige Zwanette Hamming uit New Mexico. Maar eerst Elko Bos van Rosenthal, oud-Amerika-correspondent. Goedenavond, Elko.
Goedenavond, Kees.
Is er nog iets over van die race om dat presidentschap eigenlijk?
Nou, voorlopig ligt het helemaal stil. Eén van de twee kandidaten zien we elke dag. Dat is president Trump, zojuist ook weer met een verse persbriefing in het Witte Huis. Hij is natuurlijk aanvoerder van de pandemiebestrijding. Althans, zo ziet hij zichzelf. De andere kandidaat, de meest waarschijnlijke kandidaat, Joe Biden, de democraat, ja, die zit, zoals wij allemaal, eigenlijk aan zijn huis vast. En die geeft af en toe een videoboodschap vanuit zijn huiskamer. En dat is het dan ook wel eigenlijk. Dus een van de twee politieke conventies is doorgeschoven een maand. Dat is de Democratische Conventie, hè, zo'n partijfeest. Ja. Die zou in juli zijn, is nu in augustus. En campagnebijeenkomsten zijn er natuurlijk al helemaal niet. Dus het is een voor Amerikaanse begrippen een doodstille campagne.
Een geheel campagneloze tijd zitten we in. We hebben geen campagne, maar we hebben wel een serie van jou. Mag ik daar iets over vragen? De Slag om Texas wordt vanaf morgen uitgezonden. Waarom koos je Texas?
Nou, een paar redenen voor. We wilden heel graag echt op één plek blijven om daar gewoon wat dieper in te duiken. Nu is Texas weliswaar een hele grote staat, maar we dachten als we daar nou echt een poos doorbrengen, dan duik je toch iets meer in de haarvaten van die samenleving. Waarom Texas? Omdat er geen plek is in Amerika waar zoveel mensen naartoe verhuizen, uit de rest van de wereld, maar ook uit een staat als Californië. Was altijd toch een beetje de toekomst van Amerika. Daar lopen mensen nu weg en ze gaan onder meer naar Texas. Er gebeurt heel veel, er is werkgelegenheid. En er zijn heel veel spanningen ook, maatschappelijke spanningen, politieke polarisatie, nepnieuws, immigratie, klimaatverandering, de vraag of Amerika nog echt een democratie is. Zeg maar alle grote vragen, die spelen daar in het bijzonder. Dus Texas leek me een hele goede plek om dit verkiezingsjaar, wat een heel raar verkiezingsjaar nu wordt, de stemming te gaan peilen.
Ja, nou, je hebt daar gepeild ruim voordat de coronacrisis neersloeg. Er verandert dus veel in die staat, maar ook veel blijft hetzelfde. Het is nog steeds een oliestaat. En ik laat nu een fragment uit je programma horen. Mede door Trump legt deze man die jij interviewde uit.
President Trump inspires me to be better. He gives us hope. There was a lot of years we didn't have hope. if Trump hadn't took over and lifted the restrictions on the energy, we would still be, we're the number one producer of oil in the world. And if Trump hadn't took over, we wouldn't be that way. We'd still be buying oil from different countries. But we don't need to.
Ja, je nam dit op, Elko, ruim voor de coronacrisis uitbrak. Trefwoord deze quote is hoop. Hoe is het nu met de hoop in Texas?
Nou, dit is inderdaad in januari opgenomen. Deze man heet Mike Wilkinson. We hebben hem deze week nog gesproken. En hij is hoopvol. Dat is ook een heel Amerikaans karaktertrek om hoopvol te zijn en te blijven. Hij heeft zijn baan nog steeds. De verwachting is wel dat juist die plek waar hij werkt, in die olieindustrie in het westen van Texas, dat daar hele harde klappen gaan vallen. Dus de vraag is, na de onvermijdelijke en waarschijnlijk diepe recessie die gaat komen, heeft deze Mike zijn baan nog? En ja, corona grijpt hard in Texas. Het is de staat met de meeste onverzekerden. 1 op de 5 Texanen is niet verzekerd. Geen zorgverzekering dus. Er zijn veel ziekenhuizen verdwenen. Er zijn te weinig artsen, te weinig bedden zoals overal. Alleen in Texas is dat nog net een tikje erger dan het landelijk gemiddelde. Dus Texas gaat geraakt worden door deze crisis. Dat staat buiten kijf.
Ja, ik kom zo nog bij je terug als je het goed vindt. Maar ik ga naar 1 staat naast Texas. Daar ligt New Mexico. En in New Mexico woont de van oorsprong Nederlandse Zwanette Hamming. Ze is verpleegkundige op de coronapoli van het ziekenhuis van Albuquerque. Goedenavond, mevrouw Hamming.
Ja, goedenavond.
Fijn dat we u aan de lijn hebben. U hebt ook vandaag gewerkt, hè? Hoe was het?
Ja. Ja, nou, ik ben net thuis gelukkig. Maar nou, het was vrij rustig vandaag, want het was zaterdag. En het is, er komen niet zo heel erg veel mensen binnen. Maar in de, door de week is het veel, veel drukker, moet ik zeggen.
Ja, is er dan in het weekend helemaal geen... laten we zeggen, dat er nieuwe coronapatiënten komen in het weekend?
Nou, ze hebben hier van die drive-up coronatesting situaties met van die tenten. En in het weekend gaan mensen vaak naar die drive-ups en die komen niet zoveel naar onze universiteit. Ik zit echt, het is echt in de universiteit en het is een beetje lastiger om te komen. En, maar door de week, wat we krijgen, krijgen we heel veel mensen uit de klinieken. Want die, die doktoren en verpleegkundigen die willen geen mensen in een klinieken krijgen. Die hoesten of snotteren of dat soort dingen. Dus die worden allemaal die worden eigenlijk allemaal naar onze richting gestuurd. En door de, in het weekend zijn die klinieken gesloten.
En dat zijn particuliere klinieken waar u het over heeft?
Hoofdzakelijk universiteitskliniek. Het is een heel groot systeem. Het groot ziekenhuis met een heel groot systeem.
Dan horen we veel verhalen uit New York. En we horen veel verhalen uit New York als brandhaard in de Verenigde Staten. Hoe is de situatie in New Mexico rond corona?
Nou, New Mexico is wel interessant. We hebben een hele progressieve gouverneur. En die heeft gelijk, toen de eerste geval bekend werd, heeft ze gelijk de scholen dichtgegooid. En die is heel progressief geweest. En die is heel snel heeft ze alles dichtgegooid. En dat heeft wel geholpen, denk ik. Dus de eerste paar weken ging het niet zo heel erg hard. Afgelopen week is het een beetje sneller gegaan. Dus vorige week zaterdag hadden we iets van 200 gevallen in New Mexico. En deze week, op dit moment, hebben we iets van 500 gevallen in New Mexico. Dus opeens zien we eigenlijk dat het wat harder gaat.
Ja, maar dat is opvallend, hè? Deze gouverneur in uw staat, New Mexico, sluit de scholen. Vandaag las ik ga even naar Elko als u het goed vindt. In 8 Amerikaanse staten weigeren de gouverneurs de bevolking op te roepen om thuis te blijven.
Ja.
Elko, dat bericht heb jij ook. Het zijn allemaal Republikeinse gouverneurs, hè?
Ja.
Wat een enorm onderscheid in het land.
Ja, het zijn allemaal Republikeinse gouverneurs. Nu is het ook zo dat tot nu toe de staten, maar dat gaat natuurlijk veranderen, de meeste hard getroffen staten zijn democratische staten. Het probleem is tot staten waar veel Republikeinse kiezers wonen, minder doorgedrongen. Niet doorgedrongen, maar minder doorgedrongen. Maar belangrijker is denk ik dat die Republikeinse gouverneurs... kijk, het is een heel conservatief idee, een republikeins idee, dat de overheid zich vooral niet met je moet bemoeien. En men is heel bang voor betuttelzucht door de overheid. En daar hecht de Republikeinse Partij heel erg aan. En daar hechten hun kiezers ook heel erg aan. Niemand mag mij vertellen wat ik moet doen. En al helemaal niet of ik mijn eigen huis mag verlaten of niet.
Ja.
Dus die filosofie zit daar een beetje achter. Alleen in dit geval kost dat levens. Dat is de ellende.
Ja. Daarom ga ik terug naar Svanette Hamming. Hoe zit het bij u in het ziekenhuis in Albuquerque, mevrouw Hamming? Hoe zit het met de voorraden, de medische voorraden die zo nodig zijn rond deze coronacrisis?
Ja, dat is dus erg lastig. Want we dragen zo'n N95-masker. Dat is zo'n masker die je tegen alles beschermt. Daar werden we vorige week, hadden we niet genoeg meer. Maar toen kreeg ik nog een, toen het nog werkte, toen ik een dag werkte, kreeg ik nog een recycled masker. En vanochtend kwam ik binnen en toen vroeg ik dus naar zo'n recycled masker. En die hebben ze dus ook niet meer. En die zijn nu alleen maar, dat soort maskers zijn eigenlijk alleen nog maar voor doktoren die mensen intuberen. Dus als mensen een ventilator nodig hebben en een tube nodig hebben, want dat is een heel groot besmettingsgevaar. En ik kreeg dus een chirurgisch masker dat op zich niet zo heel erg beschermt. En eigenlijk, de ellende is dus dat we hebben meer patiënten die nu positief testen, maar minder beschermingsmateriaal.
Ja, en met wat voor
heel eng eigenlijk.
Met wat voor gevoel doet u dan nu uw werk als u kijkt naar uw persoonlijke veiligheid?
Ja, weet je, ik ging de verpleging in 1982, in Holland woonde ik toen nog. En het is voor mij toch eigenlijk een beetje een roeping. En ik doe nog steeds het werk met heel veel plezier. En ik vind wel, ik vind het een beetje enger. Dus ik heb wat meer, ik heb wat meer anxiety. Wat meer nerveus om patiënten heen. En ik probeer me zoveel mogelijk te beschermen. Maar ja, je weet het gewoon niet. En ik heb zoiets van, ik ga niet... Het is niet zo dat ik niet meer naar mijn werk ga daardoor.
Nee, uw roeping is sterker dan de angst voor wat u zou kunnen overkomen.
Ja, inderdaad, ja.
Ja, dan past daar toch bij te zeggen wat wij tegen veel Nederlandse verpleegkundigen zeggen op dit moment. Wij respecteren jullie en fantastisch dat jullie dit werk durven en willen blijven doen. Wat een helden zijn jullie. U hoort deze berichten ook. Raakt dat u als Nederlander in Amerika dat zoveel burgers jullie roemen om wat jullie doen?
Ja, zeker. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als we ook wat beter betaald werden. En dat vanuit de overheid wat meer werd gewaardeerd. Maar nou, zeker. Ik vind dat heel, heel fijn. Maar ja, aan de andere kant, again, het is iets wat je... Het is je werk. Iemand moet het doen. En als iemand moet doen, dan sta ik daar net zo lief als iemand anders, denk ik.
Nou, fantastisch om dat te horen. Ik ga naar een persoonlijke waarneming. Leg eerst aan mevrouw Hamming voor en dan aan Eelco. Die dagelijkse persconferentie van Trump. Ik heb hem een aantal keer gezien deze week. Hij staat daar met zijn deskundigen bovenop elkaar. Ze staan soms op 10 centimeter van elkaar. Ja. Ze duwen elkaar aan. Van de anderhalve meter is totaal geen sprake. Is dat u ook opgevallen, mevrouw Hamming?
Ja, absoluut, absoluut.
En wat denkt u dan?
Je krijgt continu tegenstrijdige berichten van de federale regering. De CDC zegt, het is beter dat je een masker draagt en dat je afstand houdt. En dan zie je inderdaad Trump, die daar met z'n tienen op een clubje staan. En het is natuurlijk eigenlijk, het is toch eigenlijk niet te filmen. En ik kan het niet aanzien. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Ik kan het gewoon absoluut niet aanzien.
Hoe moet ik dat verklaren, Eelco Bos van Roosenthal? Jij kent die communicatiemanier van de Amerikanen veel beter. Wat gebeurt daar? Ik zat daar verbaasd naar te kijken de hele week.
Ja, maar dit heeft met de communicatiemanier van de Amerikanen niet zoveel te maken. Dit is Trump. En de mensen om Trump heen. Hij zei gisteren ongeveer in dezelfde zin waarin bekend werd gemaakt dat de Amerikaanse overheid Amerikanen adviseert om een mondkapje te dragen, zei hij gelijk dat hij dat zelf niet zou doen. Dit is Trump. Deze eigenschap en het feit dat mensen om hem heen naar hem luisteren en hem onvoldoende tegenspreken, ja, is een van de redenen dat hij zo lang, en met hem de federale overheid, daar zoveel misgegaan, zijn kop in het zand heeft gestoken. En nu moeten ze een inhaalslag maken die bijna niet te maken is. Alleen ik denk als Amerikaan op dit moment, en je ziet dat de nieuwszenders dat eigenlijk ook doen, ze draaien Trump steeds vaker weg. Laten niet alles wat hij zegt live zien. Want als je op dit moment te veel van de president aantrekt en zegt, doet wat hij zegt of adviseert, ja, dat kan soms ten koste gaan van je gezondheid.
Ja.
Zo eenvoudig is het.
Zo eenvoudig is het. Zwanette Hamming in Albuquerque. Mag ik u ontzettend veel sterkte wensen de komende dagen met uw werk?
Ja, bedankt. En vooral, dat waardeer ik zeer.
Ja, en vooral heel veel veiligheid, hè?
Ik zal het proberen.
Okay.
We moeten roeien met de riemen die we hebben.
Ja, alle sterkte daar. En Eelco Bos van Roosenthal, dank je wel. Morgenavond jouw programma De Slag om Texas. Gemaakt ver voor de coronacrisis. 5:30, NPO 2.